Onze hulpe zij in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God en Vader, in Christus Jezus den Heere, door de troostvolle gemeenschap van den Heiligen Geest. Amen. We zingen met elkaar uit Psalm 98 en daarvan het eerste vers. Zingt, zingt een nieuw gezang de Heere, die grote God die wonderen deed. Zijn rechterhand vol sterkte en ere, zijn heilig arm bracht heil naar leed. Dat heil heeft God nu doen verkonden, nu heeft hij zijn gerechtigheid zo vlekkeloos en ongeschonden voor het heidendom ten toon gespreid. Psalm 98, vers 1. Ik lees u het kerstevangelie uit Lucas 2 en daarvan de versen 1 tot en met 12. Ik noem die dus Lucas 2, de versen 1 tot en met 12, waarna wij zingen uit Psalm 96, het negende vers. Juicht al voor het aangezicht des Heren, hij komt, die de aarde zal regeren en richten vol met majesteit. De wereld zal gerechtigheid, het mensdom zijn waarheid eren. En het geschiedde in diezelfde dagen dat er een gebod uitging van de keizer Augustus dat de gehele wereld beschreven zou worden. Deze eerste beschrijving geschiedde als Irenaeus over Syrië stadhouder was. En zij gingen allen om beschreven te worden en iegelijk naar zijn eigen stad. En Jozef ging ook op van Galilea, uit de stad Nazareth naar Judea, tot de stad Davids die Bethlehem genaamd wordt, omdat hij uit het huis en geslacht van David was. Om beschreven te worden met Maria zijn ondertrouwde vrouw, welke bevrucht was. En het geschiedde als zij daar waren, dat de dagen vervuld werden dat zij baren zou. En zij baarde haar eerstgeboren zoon, en wond hem in doeken, en leidde hem neder in de kribbe, omdat voor hen lieden geen plaats was in de herberg. En er waren herders in diezelfde landstreek zich houdende in het veld, en hielden de nachtwacht over hun kudde. En ziet, een engel des Heren stond bij hen, en de heerlijkheid des Heren ontscheen hen, en zij vreesden met grote vrees. En de engel zeide tot hen, vrees niet, want, ziet, ik verkondig u grote blijdschap, die al de volken wezen zal. Namelijk, dat u heden geboren is de zaligmaker, welke is Christus de Heere in de stad Davids. En dit zal u het teken zijn, gij zult het kindeke vinden in doeken gewonden en liggende in de kribbe. Zoeken we nu met elkaar in gemeenschappelijk gebed het aangezicht des Heren. Wat is het toch een rijk wonder, Heren, dat wij met elkaar hier samen mogen komen rondom het kerstevangelie. Dat evangelie waarin uw kerk van alle eeuwen heeft herdacht. Het wonder van de menswording van Christus, de tweede persoon uit het goddelijke wezen, waarin gij op de volkomenste wijze hebt geopenbaard uw goddelijk welbehagen, uw goddelijke liefde, die uitging naar een verloren mensengeslacht. Want immers nooit en te nimmer zou iemand naar God weer gevraagd hebben, wanneer gij zelf niet naar verlorenen, naar schuldigen had gevraagd. Dat had gij reeds onder het Oude Testament geopenbaard, maar de voltooiing van die openbaring hebt gij geschonken in Bethlehems kribbe. Daar is de hoop van al uw ellendigen niet beschaamd geworden, maar vervuld. Daar, in de geboorte van Christus in Bethlehem, is daarom het heil, de zaligheid, de blijdschap van uw kerk openbaar gekomen. En als we daar vanmorgen bij stil willen staan, dan bidden we van u, Heere, laat er iets in ons hart mogen leven van wat er in het hart van die herders leefde. Komt, laat ons gaan naar Bethlehem en zien het woord dat de Heere ons heeft laten verkondigen. O Heere, dat er toch die heil begeert, dat er toch dat haasten mocht zijn om te gaan, om door het geloof in te mogen zien en met zalige verwondering vervuld te mogen zijn bij het aanschouwen van dat onuitsprekelijke wonder. Wil ons daarom losmaken, Heere, van alles wat ons bindt hier op aarde, wat ons verbonden houdt aan de zonde, wat ons verbonden houdt aan alles wat u mishaagt. En geef dat we door de liefde en door het geloof zo mogen staren in de kribbe van Bethlehem en de blijdschap en de verwondering deelachtig mogen worden, het zij voor het eerst of bij vernieuwing, die herders in zulke zalige zin hebben vervuld. O trouwe ontfermer, het is waar, We hebben daar geen recht op. Wanneer ge reden bij ons zou moeten zoeken, heren, dan zou het nooit en ten nimmer kunnen. Zowel nu als in de toekomst niet. Maar nu is dit juist het wezen en het heerlijke van het kerstfeest, dat gij uw welbehagen hebt willen openbaren. Dat is die onopgewekte liefde die er in uw goddelijk wezen was en die gij geopenbaard hebt in de geboorte van Christus. O trouwe ontfermer, dat is dan ook de enigste grond waarop een schuldig volk het door het geloof Christus zal mogen aanschouwen. Dat is dan ook de enigste grond waarop wij mogen pleiten en tot u mogen komen. En daarom smeken we van u, Heere, gedenk om uw naams wil aan ons naar het goddelijke van uw welbehagen. Opdat we zo door genade iets mogen verstaan van het wonder van het kerstfeest. Want dat is niet het veer, dat is niet het feest van gezelligheid. Dat is ook niet het feest van het scheppen van een bepaalde sfeer. Maar dat is het feest waarin we enerzijds zullen kunnen zien de diepte van onze verlorenheid. Maar anderzijds de onpeilbare hoogte van de liefde Gods die in Christus is geopenbaard geworden. Wel nu dan, Heere, wil ons dan door uw heilige geest leiden, ook deze morgen, opdat we met blijdschap, met verwondering, al zou het maar zijn vanuit de verte, al zou het zijn met schuchterheid en met verlegenheid, aanschouwen mochten de koning in zijn schoonheid. Lieve koning, die nu verheerlijkt is aan de rechterhand van uw vader, en die nu leeft om voor uw kerk te bidden en te pleiten, wil ons dan door uw heilige geest als bij de hand komen te nemen en ons doen leiden en brengen daar waar we deze morgen bij stil zullen staan. Schel daartoe de Satan, wil alle gedachten die her en derwaarts vaak wegzwerven gevangen leggen onder de majesteit van uw woord. En leer ons zo, Heere, iets van dat kostelijke kerstfeest te verstaan. Wil daartoe hem gedenken die geroepen wordt uw woord te prediken. Wil hem door uw kracht sterken en door uw geest leiden, opdat hij dit werk in alle vrijmoedigheid, maar ook met blijdschap zal mogen doen. Zegen onze zieken en ouden vandaag. Wil met hen zijn in uw rijke gunst. Denk aan allen, Heere, die het moeilijk hebben, juist in deze dagen. En zegen ons naar de trouw van uw verbond. Doe niet met ons naar onze zonden, hoe zwaar, hoe menigmaal wij ook uw wetten hebben geschonden, maar wil ons aanzien in het offer van uw dierbare zoon, en dat uit loutere genade om het bloed des verbonds wil. Amen. De woorden van onze tekst voor dit morgenuur kunt u vinden in het u zo straks voorgelezen schriftgedeelte, namelijk Lucas 2, en daarvan nader het 11e vers. Ik noem dit dus Lucas 2, het 11e vers, waar het woord des Heren onze tekst aldus luidt, namelijk dat u heden geboren is de zaligmaker, welke is Christus de Heere in de stad van David. Het was een ontzettende gebeurtenis daar in het paradijs geliefden, toen Adam en Eva streefden naar het doel wat ze zich door het ongeloof voor ogen hadden gesteld, namelijk om als God gelijk te worden. Want immers dat was het streven van het ongeloof, aan God gelijk te worden. Dat was de goddeloze begeerte die daardoor de verleiding van Satan in hun hart was gedrongen. En daarom hebben ze hun schuldige handen uitgestoken naar de verboden vrucht. Maar verder dan een begeerte kwam het niet. En waar zij deze begeerte koesterden en aan die dwaze zondige begeerte gehoor hebben gegeven, daar hebben ze dus niet verder kunnen komen dan het stellen van deze begeerte. Maar weet u wat nu het wonder van het kerstfeest is? Niet alleen dat God van eeuwigheid begeerde waar hij alles vooruit wist, dat namelijk de mens, zijn mens, zich zou storten in de nameloze ellende, dat God niet alleen begeerde om mens te worden, maar dat hij die begeerte ook volvoerd heeft, daar in dat heugelijke kerstfeit in Bethlehem, toen namelijk Gods zoon mens is geworden. Die begeerte is ten volle vervuld geworden. Want toen Maria het leven schonk aan haar kind, toen is wat de vaderen duizenden jaren hebben gehoopt en daarnaar uitgezien, vervuld geworden. Namelijk dat God geopenbaard is in het vlees. Daar hebben engelen van gezongen. Daar hebben de herders van getuigd. En de God aller genade geliefden, geven ons het rijke voorrecht dat we ook door het geloof dat door de liefde is werkende, zo mogen blikken in dat wonder wat daar op kerstfeest is gebeurd, namelijk God geopenbaard in het vlees, dat is God neergedaald in onze ellende, neergezonken in onze nood en in onze schuld, in onze dood en in onze zonde, opdat hij ons er eens zou worden en in die weg een volkomen zaligmaker, een volmaakte Christus en een Heere zou zijn die zijn kerk zou leiden en regeren. Wel nu geliefden, daar willen we dan deze morgen aan de hand van onze tekstwoorden bij stilstaan, als ik u ga spreken over het kerstevangelie. En ik wijs u dan ten eerste op de behoefte aan, in de tweede plaats de inhoud van, en ten derde de blijdschap door dit kerstevangelie. Het kerstevangelie. De behoefte aan, de inhoud van, en de blijdschap door dit kerstevangelie. Daar willen we dan een poosje bij stilstaan. Maar we zingen eerst, en wel uit de lofzang van Zacharias, de versen 2, 4 en 5. God had hun tot hun troost gemeld, hoe zijn gena ons redden zou. Van onze hateren breed geweld, nu blijkt zijn onverwrikbare trouw. En wat er verder volgt in de versen 2, 4 en 5 uit de lofzang van Zacharias, terwijl u dan intussen tijd de gelegenheid wordt gegeven voor het uitreiken van uw liefdegaven, en dan is de derde collecte bestemd voor schulddelging. En ik wil natuurlijk van harte deze collecte in uw liefde en offervaardigheid aanbevelen. God heeft ons rijk willen zegenen. Wel nu, laten we dan ook daarvan deze morgen iets doen blijken in deze extra collecte. Thank you. bij het lezen van het kerstevangelie, moet het ons telkens weer opvallen, geliefden, dat de Heilige Geest dat met zoveel sobere en eenvoudige woorden ons heeft meegedeeld. Terwijl het toch het hoogste en het grootste feit aller eeuwen is geweest, terwijl het de rijkste gebeurtenis is die ooit hier op aarde heeft plaatsgevonden, namelijk dat God mens is geworden, dat dus de Heere zich zo diep heeft willen vernederen en één is willen worden met onze nood enzovoort, dan is het dus wel bijzonder dat soberheid en eenvoud het kenmerk is van de verkondiging van het evangelie van het kerstfeest. Dat blijkt wel bijzonder, zou ik willen zeggen, uit hen die de eerste hoorders zijn geweest van dit wondervolle en heerlijke kerstevangelie. Dat waren immers de herders. En wij weten, geliefden, dat de herders mensen waren die de meest verachte waren destijds in Israël. Ze stonden op de laagste stamtrap van de maatschappij. We zouden ze, wanneer we een beeld zouden willen gebruiken, kunnen vergelijken met wat wij vandaag aan de dag de woonwagenbewoners noemen. Dat waren de eerste hoders, dat waren de uitverkoren hoders van het wonderheerlijke kerstevangelie. En als we dat in dat licht zien, geliefden, dan wordt het wonder nog des te groter. Dat God dus niet de groten en de rijken uit Israël uitverkoren heeft, maar dat die kleine gemeente des Heren, dat die leden van het lichaam van Christus zijn herders. Herders die daar hun kudde weiden in Efrata's velden. Maar wanneer we het leven van deze mensen nader nagaan, dan wordt ons het straks nog des te groter dat de Heere aan hen het in de allereerste plaats heeft willen openbaren dat Christus voor hen is geboren. Want immers, zij behoorden tot de leden van Christus gemeente. Zij behoorden, deze herders namelijk, tot die levende gemeente van Christus, die de vertroosting Israëls verwachten. Het was door het werk van den Heilige Geest, geliefden, dat ze net als een Simeon, net als een Anna, die levendige verwachting kenden naar de vervulling van Gods beloften. Het waren niet die Israëlieten die, zou ik willen zeggen, die beloften niet meer aangingen, die geen biddende werkzaamheden meer kenden, maar het waren juist deze Israëlieten die de taal van de profeet Jesaja verstonden. Och, dat gij de hemelen scheurdet en dat gij nederkwaamt. Daar lag een sterke drang van liefde in hun hart. Daar was dat kinderlijke uitzien des geloofs naar de vervulling van Gods belofte. En daarom heeft de Heere mede hen willen uitkiezen als de eerste door God uitverkoren hoorders van dat wondervolle kerstevangelie. En nu is het nacht, een stille nacht, terwijl de duizenden en miljoenen sterren daar flonkeren boven de hoofden, zitten de herders met elkaar rondom het wachtvuur. En ik kan me niet anders voorstellen, geliefden, dan dat hun harten vervuld zijn van een zekere spanning. Want immers uit het voorgaande hoofdstuk Lucas 1 weten we dat er inderdaad een bepaalde geestelijke spanning in Israël heerste. En vooral natuurlijk onder die Israëlieten die verwachten de vertroosting Israëls. Want op enkele kilometers afstand, daar is een wonder gebeurd. Waarover gesproken is in het gehele gebergte van Judea. En dat is het wonder van de geboorte van Johannes de Doper. En daar, zei ik, is over gesproken geworden. Dat gerucht, dat heeft zich verbreid. En natuurlijk heeft het ook deze herders bereikt. En daarom, er is een zekere spanning. Een geestelijke spanning die door den Heiligen Geest gebruikt en gewerkt is geworden, opdat des te rijker straks de vervulling van de belofte des Heren aan hen verwezenlijkt zou kunnen worden. En nu zitten ze daar stil bij elkaar rondom het wachtvuur. En dan opeens. Ach, wie zal het in woorden kunnen zeggen? En elk woord wat we ervan zeggen is eigenlijk te veel, geliefden. Want dan opeens wordt het nachtelijk duister gescheurd. En daarom schijnt hem de heerlijkheid des Heren. En wie onzer zal het kunnen zeggen wat dat voor die verwonderen, voor die verbaasde, voor die bevreesde herders is geweest, als ze daar plotseling in de glans van de heerlijkheid des hemels gesteld worden. We zullen het alleen iets, althans er iets van kunnen verstaan, wanneer we er iets van verstaan, als de hemel in ons hart neerdaalt. Wel nu, ze worden omschenen met de heerlijkheid des Heren. Een helderder licht dan dat de zon ooit kan geven. Een reiner licht dan dat ooit het daglicht zal zijn, waardoor hen aanschouwd en door hen gevreesd. Want immers, geliefden, als de heerlijkheid des Heren, als die heerlijkheid des hemels, die engelen en gezaligden tot eeuwige blijdschap opvoeren, als die door mensen, dat is door zondige, dat is door onreine mensen gezien wordt, dan ligt het voor de hand, dan kan het niet anders dan dat het heerlijke, de heerlijkheid van het licht des hemels hun harten verschrikt. Want immers ze worden verschrikt, ze worden bevreesd, vrees vaart er in hun ziel en dat hoeft ons niet te verwonderen. En we hoeven ook niet denken dat wij daarboven verheven zouden zijn. Want immers deze mensen, eenvoudige herders, mensen die veracht waren door een ieder, deze herders zien, geliefden, wat duizenden in Israël nooit hebben gezien, namelijk de glans van de heerlijkheid, niet van engelen, maar de glans van de heerlijkheid van God. De Heere laat met alle eerbied gezegd iets van de glans van zijn majesteit, van de glans van zijn heiligheid op aarde vallen. En dan is het niet te verwonderen dat deze eenvoudige, maar toch wat vrezende herders met vrees in hun harten vervuld worden. Die vrees, die openbaart in de allereerste plaats, geliefden, de heilige ontroering. Wie zou niet ontroerd zijn als hij zo ongedacht en onverwacht bezoek van den hemel ontvangt? Wie zou niet ontroerd wezen als de heerlijkheid des Heren niet alleen hem omschijnt, maar als het ware ook in zijn leven haar schijnsel laat lichten? En daarom, heilige ontroering vaart er in hun ziel. Maar dat niet alleen, het is ook de heilige gesteldheid, geliefden, van vrees. En dat is niet een vrees die zeer zeker voortvloeit uit een bepaalde wettische vrees, maar een vrees die juist de vertolking is van hun verhouding tot den Heere. Dat is de vrees van diepe eerbied. Dat is die kinderlijke eerbied van hun hart, geliefden, die ze daar openbaren in deze vrees, als zij daar de glans van de heiligheid des Heren zien. En te midden van die glans der heerlijkheid, daar verschijnt hem de engel des Heren. Deze engel, die als de boodschapper van den hemel neer is gedaald, geliefden, waar hij, evenals al de andere engelen tot dienst uitgezonden is, dergenen die de zaligheid beërven, daar heeft hij de boodschap van den Vader uit den hemel meegenomen om deze engelen te om deze herders te vertroosten. Om deze wachters op Sions muren de blijde boodschap te laten horen. U is heden geboren, de zaligmaker, welke is Christus de Heere in de stad Davids. Maar voordat de engelgeliefden de heerlijke inhoud van het kerstevangelie hen voorgaat houden, gaat hij eerst zeggen, vreest niet. Engelen zijn niet alwetend. En waar engelen niet alwetend zijn, daar hebben ze deze boodschap van den Heere ontvangen. De Heere die wist, geliefden, dat herders zondaren waren, hoewel ze zijn kinderen waren, en die wist dat ze daarom zouden vrezen, heeft reeds van tevoren de engel de boodschap meegegeven die hij heeft door te geven aan de wachtende herders. Vreest niet. En daar hebt ge, gelieden, de openbaring van de liefde Gods ten opzichte van deze bevreesde herders. Vreest niet, zegt de Heer. Met andere woorden, het wil eigenlijk zeggen, er is geen enkele reden voor u om te vrezen. Al is het dat uw ziel beeft van ontroering, al is uw ziel tot op het diepst geschokt vanwege de openbaring van mijn heerlijkheid, daar is voor u geen reden om te vrezen. Je behoeft dus niet te vrezen. En daarom, geliefden, deze engel, als je dus de boodschap geeft, vrees niet, wil door dit woord de weg banen om het heerlijk evangelie, als het ware, voor hun verbaasde en verwonderde zielen te openbaren. Vrees niet. Nee, daar is geen reden voor hen, geliefden, die verwachten, die hopen, die bidden en zoeken om de vervulling van Gods belofte, dat ze zouden vrezen. Zeker, in de glans van de heiligheid en de heerlijkheid Gods, vreest de ziel. Want in dat licht leert ze zien dat ze voor God niet kan bestaan. Maar toch, het eerste woord als inleiding op het kerstevangelie is, vrees niet, met andere woorden, daar behoeft dus niet gevreesd te worden. En dan begint de engel zijn kerstpreek. Vrees niet. Die als inhoud heeft het 11e vers. Namelijk dat u heden geboren is, de Christus, de zaligmaker. Welke is Christus, de Heer. Wat eenvoudig. Maar toch, geliefde, wat heerlijk en diep. Wat rijk. Want hier kan het geloof, wanneer dat geloof levendig werkzaam is, wanneer dat geloof, geliefde, hier gericht op is, hier kan het geloof met een verwonderend oog aanschouwen wat de Heere wil openbaren aan zijn schuldig volk. Want dan mag ik u in de allereerste plaats erop wijzen dat de engel zegt dat u heden is geboren. En dat u, dat is als het ware met goud omrand geworden. Want immers in dat woordje u, daar ligt de openbaring van de luister van de heerlijkheid Gods, van Gods genade, van Gods liefde, van Gods welbehagen. In één woord, in dat kleine woordje u, daar ligt de reden van de verwondering, van de blijdschap en de zaligheid voor deze verwonderde en bevreesde herders. U, dat is persoonlijk. U, dat wil als het ware zeggen dat de Heere de uitgestrekte vinger gericht heeft op zijn kerk en kinderen. U, dat is de oorzaak van verwondering en van blijdschap. Dat wil dus zeggen, o God, is dat dus voor mij bestemd? Geldt deze heerlijke boodschap, geldt dit kostelijke heilsfeit dus mij ja, zegt de Heer. Want u is heden geboren, de zaligmaker, welke is Christus de Heer. En daarom als de engel deze zo strikt persoonlijke boodschap aan deze herders brengt, geliefden, terwijl hij omringd is van de heerlijkheid des Heren, dan is dat precies in overeenstemming met de behoefte die daar leefde in het hart van deze herders. Want daar hadden ze behoefte aan u. Dat de Heere dus persoonlijk de boodschap kwam te geven dat hij, namelijk de Christus, de zaligmaker, welke is de Heere, in de stad Davids geboren is voor hen. Want het geloof, geliefden, en dat kenden deze herders, het geloof, dat richt zich niet op het algemene, maar het geloof is altijd strikt persoonlijk. En daarom, daar leefde de kinderlijke behoefte. Daar was dat uitzien en dat hopen. Daar was dat verlangen en dat verwachten in hun ziel. En daarom, o, wat is het rijk en zalig, als dan de hemelbode deze boodschap gaat brengen. U is heden geboren, de zaligmaker, welke is Christus, de Heere, u. En als wij daarom vandaag kerstfeest gaan vieren, en ik u dus vanmorgen bij dat kerstevangelie wil bepalen, dan is het natuurlijk de allereerste vraag die gesteld dient te worden in ons hart, leeft daar ook in onze ziel die oprechte kinderlijke behoefte naar de vervulling van Gods beloften in ons hart. Licht leeft daar ook die ootmoedige en tegelijk die verwonderlijke behoefte in het hart dat de Heere het kerstfeest zou maken in ons hart. Want daar gaat het om. Ik heb zo straks gezegd, kerstfeest, dat is in de eerste plaats niet een feest van gezelligheid of van het scheppen van een bepaalde sfeer, maar kerstfeest, geliefden, ik hoop daar straks wel op terug te komen, dat laat ons in de allereerste plaats zien onze nood. Dat laat ons zien onze schuld. Dat laat ons zien onze zonde. Want dat Christus is geboren, zoals de engel predikte, dat was de noodzaak, geliefden, om ons te kunnen verlossen. Dat Christus zich zo diep had willen vernederen, dat is veroorzaakt geworden door onze vrijwillige afval van God. En dat de Heere dus door de engel deze boodschap laat prediken aan de herders, dat laat zien dat God in zichzelf bewogen is om schuldigen weer met hem te verzoenen en hen en in hen het leven der genade te verwekken. En daarom kerstfeest is niet het feest van sfeer, van gezelligheid, maar het laat ons dus zien wie wij zijn. Maar bovenal het laat ons zien wie God in Christus is. Want als we dan stilstaan bij de inhoud van dat evangelie, wel dan laat ons de Heere zien in de woorden van onze tekst dat Christus geboren is. Dat woordje moet u onderstrepen. Christus is niet geschapen. Christus is niet gemaakt, maar hij is geboren. En wat houdt dat in? Dat houdt in de allereerste plaats dit in, dat Christus, geliefden, zoals hij daar als kind in Bethlehems kribbe is geboren, begonnen is waar u en ik begonnen zijn. Dat is dus dat toen Christus in de moederschoot verwekt is geworden door de Heilige Geest, dat hij daar begonnen is waar wij ons zondig bestaan zijn begonnen. Dat hij zich dus zo diep heeft willen vernederen, dat hij niet zoals eertijds Adam in volwassen schoonheid is geschapen, maar dat hij als kindeke in de schoot van zijn moeder ontvangen is geworden, verwekt door den Heilige Geest. En dat hij als rein, als zondeloos kind Het levenslicht in Bethlehem schreeuwen aanschouder, maar tegelijk beladen met de vloek van onze zonde, beladen met de schuld van onze ongerechtigheden, beladen met die totale verlorenheid waarin wij ook het levenslicht hebben aanschouwd. Dat is, geliefden, het wonder van het kerstfeest, dat Christus dat heeft willen doen. Een aanvang heeft willen nemen waar wij begonnen zijn, in onze erfschuld en in onze erfsmet. En inderdaad, rein, zondeloos, volkomen heilig is Christus geboren, maar vrijwillig heeft hij in de vrederaad op zich genomen om de schuld van zijn kerk enzovoort te verzoenen. Maar daarom moest hij, was het noodzakelijk dat hij geboren is geworden. En daarom als de engel gaat prediken, u is heden geboren, dan ontsluiert dat enkel woordje geboren, geliefden, de diepten van de vernedering van Christus. Hij is ingedaald in mijn nood, ingedaald in mijn schuld, ondergedompeld onder de vloek waaronder ik rechtvaardig lag. En dat heeft hij nu willen doen, opdat hij zou kunnen worden Jezus, de zaligmaker, de Christus, de Heer. Daarom is hij geboren geworden. En daarom, geliefden, is dat voor die herders zulke rijke boodschap, dat Christus dat heeft willen doen. Want in die boodschap, daar horen ze immers dat wonder van de liefde van Christus, dat hij dat heeft willen aanvaarden. Daarin kunnen ze beluisteren de vrijwilligheid van zijn vernedering, die hij in dat geboren worden aanvaarde. Daarin kunnen ze beluisteren het welbehagen van den Vader, die zijn zoon in die diepe nood en ellende heeft willen geven, doordat hij geboren is geworden. Dat is Jezus, geliefden, in de schoonheid van de aanvang van zijn werk. En wat is het voor het leven des geloofs heerlijk om zo deze geboren koning der Joden te mogen aanschouwen, dat hij begonnen is, dat hij wilde beginnen waar ik ben begonnen, zondaar te zijn voor God. Want daarin ligt het bewijs, geliefden, van de volkomenheid van het zaligmakende werk wat hij is begonnen. Daarom in de kribbe van Bethlehem, waar nu dat tere, kleine kindeke Jezus ligt, daar ligt de koning, de middelaar in zijn schoonheid. Mag ik het zo zeggen, daar vallen de stralen van den hemel op. Daar wordt als het ware saamgeperst al de liefde van God en Vader, de liefde van God de Zoon, de liefde van God de Heilige Geest, in het geboren worden van den Heere Jezus Christus. En daarom het geloof, geliefden, wanneer het levendig werkzaam is, dat ziet uit, dat verlangt, dat is werkzaam om deze geboren koning der Joden zo te mogen zien, te aanschouwen, om zich met de herders te verwonderen en te verblijden. En daarom heel eenvoudig de vraag, is u daar ook mee bezig geweest in de afgelopen dagen om kerstfeest te mogen vieren? Is u daar zo biddend mee werkzaam geweest om zo het geboren kindeke van Bethlehem te mogen zien en te aanschouwen? Was het ook uw gebed, och, dat gij de hemelen scheurdet en dat gij nederkwaamt in mijn hart, opdat ik door dat geloof, Heere, u mocht aanschouwen als de koning in de schoonheid van uw liefde, in de schoonheid van uw vernedering, in de schoonheid van de aanvang van uw middelaarswerk hier op aarde? O, dan zal er zeer zeker die kinderlijke behoefte zijn om met die herder dan ook straks neer te mogen knielen. Om hem de eer te geven van het werk wat hij heeft aangevangen in de kribbe van Bethlehem. Dan zal daar in uw hart dat, ik zou willen zeggen, dat spontane. Dan is er in dat hart dat verblijdende dat Jezus dat heeft willen doen. Ook voor mij. U is heden geboren. Jezus de zaligmaker. Welke is Christus de Heer? Hij is dus geboren, inderdaad. En hij is geboren met de naam die hier door de engel gegeven wordt. Jezus, zaligmaker. Zaligmaker, wij weten dat. Dat betekent redden. Verlossen van het hoogste kwaad en brengen tot het hoogste goed. U kunt dat ook kort samenvatten in dat ene redden. Redden. Wat moest Christus redden? Wel, Christus moest in de allereerste plaats gelieden de deugden van God redden. Die deugden die geschonden zijn door ons op onherstelbare wijze. De deugden van Gods rechtvaardigheid, de deugd van zijn heiligheid. En die nooit en te nimmer meer door ons waren te herstellen. Die heeft Christus willen herstellen reeds van de aanvang van zijn leven hier op aarde. En nu wordt hij genoemd de zaligmaker. Niet een. Oh, die waren er onder het Oude Testament. Daar waren er een Mozes, een Samuel, een Simson, een David geweest. Ze konden slechts tijdelijk redden. Maar hier is de zaligmaker. Jezus. Hier is die zoete naam, geliefden. Die heerlijke naam. Die onder den hemel gegeven is, door de welke wij kunnen zalig worden. En daarom het geloof, geliefden, dat wil niet alleen vertoeven. En dat wil niet alleen inzien in de geboorte van Christus, in de aanvang van zijn werk. Maar het wil ook in de naam die door den Vader aan hem gegeven is, inblikken in de betekenis van zijn werk. En die betekenis is dus in de eerste plaats dat hij de deugden van zijn vader heeft gered. Uit de chaos van de zonde. Uit de chaos van de vloek. Uit de chaos van heel datgene wat door de zonde in het leven is geroepen. Daar heeft Christus de deugden, namelijk het herstel van de deugden van zijn vader, gered. Maar dat niet alleen. Want in die stroom van zonde, die daar als het ware begonnen is in het paradijs, in die woeste stroom van ongerechtigheden, daar wilde Christus ook redden degene die hem van den Vader gegeven zijn. Hij wilde daartoe middelaar worden, opdat hij in het leven openbaren zou en bijzonder straks in het sterven zou tonen dat de almachtige hand, de liefde hand des Heren, de liefde hand van Jezus, de zaligmaker, redden zou degene die met de stroom van ongerechtigheden meegesleurd werden tot de eeuwige duisternis toe. Zaligmaker, redden van de dood, van het hoogste kwaad, maar dan ook brengen tot het hoogste goed, dat is tot God terug. Dat is tot de gemeenschap des Heren weer terug. Dat is om zich te mogen verblijden in de goedheid, in de barmhartigheid, de goedertierenheid. Ja, zich te verblijden in God die door Jezus de zaligmaker verzoend is geworden met zijn kerk, dat is kerstfeest. Jezus geboren met de naam zaligmaker. De zaligmaker. En is daarom Christus u in deze weg reeds dierbaar geworden, geliefden? Is het zo reeds kerstfeest geworden in uw leven, dat ge verstaan hebt het wonder, niet alleen van het geboren worden, maar ook het wonder, de zalige betekenis van de naam die Christus draagt, en die hij nu nog draagt aan de rechterhand van zijn vader, om te redden degene die door de stroom der zonde meegesleurd worden naar eeuwige duisternis. Want dat doet hij nog. want hij is nog dezelfde. O, als dat kleine kind in Bethlehems kribbe schijnt hij onmachtig, maar hij is de almachtige middelaar. En daarom, als u voortgezweept, als u voortgestuwd wordt door de kracht der zonde, o geliefde, dan is hij de machtige om u te redden. Dan wil hij, waar hij als middelaar gewillig is om te helpen in alle nood, dan wil hij u helpen in alle omstandigheden van het leven. En daarom is er maar één weg, en dat is: wend u tot hem die volkomen zalig kan maken degene die door hem tot God gaan. Hij is gewillig, hij is machtig, en daarom vertwijfel niet, geliefden, heus niet, want dat hoeft niet. Al is de zonde nog zo sterk, al is de dreiging van de vloek nog zo ernstig, al is het waar, geliefden, dat we inderdaad de toorn Gods dubbel en dwars verdiend hebben, hier in de kribbe van Bethlehem, daar heeft de eeuwige God gepresenteerd zijn geboren, zijn enig geboren zoon, welke is Jezus, de zaligmaker, de redder uit alle nood. En nu kan die nood inderdaad groot zijn, dat weet ik. En de dreiging kan ernstig zijn. Het gemis dat kan schijnbaar ondraaglijk wezen. Maar hij kan redden uit alle nood, want zijn naam is Jezus. O, wanneer we dat door het geloof hebben leren kennen, geliefde, wat wordt die naam? Wat wordt die persoon dan dierbaar? Wat krijgen we dan in hem te zien? De volkomenheid van zijn werk, de gewilligheid in het zaligen van zijn kerk. In één woord, wat wordt Jezus dan dierbaar, beminnelijk voor ons leven? En wat leren we dan verstaan, wat die herders hebben gedaan toen ze de boodschap van de engel gehoord hadden, toen ze opgingen naar Bethlehems kribbe? Ik zou eens willen zeggen: gaat u vanmorgen mee, geliefde, om zo Sions koning te zien in de heerlijkheid van zijn werk? Ik zou willen vragen: wat houdt u terug? Is het misschien uw zonde? Is het misschien de ernst van de zonde die u in het leven is getekend geworden door de Heilige Geest? O, dan zou ik u willen toeroepen: laat niets u afhouden om vanmorgen met de herders mee te gaan. Want ge zult welkom zijn aan de kribbe van Bethlehem. Want daar verwacht de Heere geen Farizeeën. Daar verwacht de Heere de armsten uit de armen, want het was de belofte dat de armen het evangelie verkondigd zou worden. En daarom, het is zalig te vertoeven aan de kribbe van Bethlehem, geliefden, want daar leren we verstaan dat zijn naam niet alleen Jezus is, de zaligmaker, maar dat hij ook is Christus, de ambtsnaam. En wat laat ons dat zien? De geboorte van Christus, geliefden, dat is het eerste ambtelijke werk wat Christus hier op aarde doet. Want hij is geboren geworden, maar hij wilde als middelaar, als tweede persoon uit het goddelijke wezen ook geboren worden. In zijn geboorte was hij volkomen naar zijn menselijke natuur lijdelijk, maar naar zijn goddelijke natuur, geliefden, was hij mede ambtelijk werkzaam om deze geboorte tot werkelijkheid te maken. En daarin was hij Christus. Daarin beoefende hij het ambt dat hij van zijn vader ontvangen heeft, want hij is ambtelijk aangesteld over zijn kerk. En bedient het profetisch, het priesterlijk en het koninklijk ambt reeds vanuit de kribbe naar in Bethlehem. Want profetisch gebruikt hij zijn engel om te verkondigen: u is heden geboren. Priesterlijk bewogen trekt hij straks de herders, geliefden, naar de kribbe van Bethlehem. En koninklijk gaat hij de herders, wanneer ze daar geknield liggen voor de kribbe, op koninklijke wijze zegenen met zijn genade, met zijn blijdschap en zaligheid. Christus, de Heer, die nu profeet is aan de rechterhand des Vaders, die het priesterambt bedient uit vanuit de hemel en die koninklijk zijn kerk regeert. Wat is in de tweede plaats die naam, schoongeliefden, voor het geloof? Want zulk een profeet heb ik nu nodig, die mij vanaf de aanvang van mijn geestelijke leven wil onderwijzen als een blinde die de weg niet weet, maar die ook priester wil zijn voor mij, om niet alleen zijn offer te brengen, want dat heeft hij gebracht, maar dan ook als priester bidden pleit, nu voor het aangezicht van zijn Vader, om mijn zaligheid uit te werken en die koninklijk me wil regeren met zijn liefde, met rechtvaardigheid en zachtmoedigheid. Dus dat in de tweede plaats, dat kindeke dat daar in Bethlehem ligt, is profeet. Hij is priester en hij is koning en is Jezus geliefden in de tweede plaats. U zo dierbaar geworden in deze heerlijke naam Christus. En in de derde plaats dat hij is Christus de Heer. Dit is de hoogste openbaring van de liefde van God. Niet dat dat geboren kindeke alleen Jezus, niet alleen Christus, maar ook Heere is. Schrap deze laatste naam. En alle andere namen, geliefden, verliezen hun waarde. Want de naam Heere, Kyrios, dat wil zeggen, dat is de hoogste openbaring van de goddelijke heerlijkheid van Christus. Wijzen de namen Jezus en Christus op zijn menselijke natuur. De naam Kyrios, geliefden, wijst heen, dat is de naam Heere, wijst heen naar zijn goddelijke natuur. Hij is middelaar, zaligmaker, ambtsdrager. Maar dan, gezien in het licht van zijn goddelijke, onbezwijkbare trouw. Gezien in het licht van zijn goddelijke liefde. En daarom draagt hij de naam Heer. En daarom, ik zei zo pas, schrap deze naam, de naam Heere. Ge kunt alle andere namen waardeloos verklaren. Want in dat licht, geliefden, beoefent nu Christus het zaligmakende werk en beoefent hij zijn ambtelijke bediening in het midden van zijn kerk. En wat gaat daar een rijke en zalige troost daarom van deze heerlijke naam uit, de naam Heere. Want nu is hij zaligmaker, dat wil zeggen, hij vangt het werk aan, dat nieuwe leven dat hij schenkt. Maar hij houdt het ook vast. Hij voltooit het werk. Hij is daar in de Alfa en de Omega, het begin en het einde. En daarom ligt er zulke rijke troost in het begin, omdat in het begin reeds het einde verklaard ligt. Omdat hij is de Kyrios, de Heere. Dat is goddelijk in zijn liefde en in zijn trouw. Ik ben de Alfa en de Omega. Dat wordt reeds in Bethlehem gezien. En zie, geliefden, zo zou ik u vanmorgen willen leiden naar de kribbe van Bethlehem, om daar de geboren koning te zien en te aanschouwen. En nu vraag ik u nog eens, kan dat de lust, kan dat de liefde van uw hart nu niet uitmaken om met die herders mee te gaan? Wat weerhoudt u, geliefden, zou ik willen zeggen, om zitten te blijven. Om te blijven zitten op de droezem van uw zonde. Om te blijven zitten op de droezem van uw ongerechtigheid of eigen gerechtigheid. Er is maar één weg. En dat is, als een arme, als een schuldige, misschien als een bevende, als een veroordeelde zondaar, te gaan naar de kribbe van Bethlehem. Omdat ge daar het wonder van de openbaring van Gods liefde zult zien, aanschouwen en aanbidden. Wat is het rijk? O, wat is het zalige liefden om daardoor het geloof te mogen zien? Is het daarom een wonder dat er straks gezongen wordt? Want op het kerstfeest wordt niet getreurd. Op het kerstfeest wordt niet geklaagd. Maar op het kerstfeest wordt gezongen, gelieten door de engelen, inderdaad. Maar ook door de herders. Straks door Simeon en Anna, de profetes. Daar is gezongen geworden uit volle borst, uit een overvol gemoed. De lof des Heren is ten hemel gestegen. En dat hebben we nodig. En daarom, geliefden, hoe staat het nu ten deze bij op met ons? Is daarin ons hart de begeerte? Nee. Kan dat ons hart niet raken? Hebben we nog genoeg aan ons oude zondige leven? Hebben we niet in onze ziel, geliefden, het verlangen, het hunkeren, het zoeken, het gebed om kerstfeest in ons leven te mogen krijgen? Nee, arm. Bitter arm, geliefden. Want daar in Jeruzalem, daar hadden ze er ook geen behoefte aan. Echt niet. Daar leefden ze naar het goeddunken van hun eigen hart, maar ze hebben het geweten, geliefden, de geboren koning van Israël te verachten en voorbij te gaan. En mijn medezondaar, dat zal u mede zo treffen, als ge dit rijke en kostelijke evangelie achteloos en zorgeloos voorbij gaat. Maar u, wie er hart hunkert, maar die vaak zegt, o God, dat kan voor mij niet. U, die uitziet naar de vervulling van wat de Heer beloofd heeft. O, ik zou willen zeggen, houd toch moed en kom toch. Al is dat maar schuchter, al is dat bevend, al is dat van verre staande. Kom, want ge zult welkom zijn aan de kribbe van Bethlehem. En al is het met een gebroken oog. Al zou het naar het woord van de bruid uit het hooglied maar door de traliën heen zijn. Zie, hier is uw God. Dat is Jezus de Heer. Wiens naam is de zaligmaker. Christus, die de zaak van zijn volk behartigen zal. Ik weet het, geliefden, dat er is veel dat veroordeelt. De zonde die ons aanklaagt. Maar ach, geliefden, Christus heeft de zonde in Bethlehems kribbe in beginsel reeds overwonnen. En daarom laat u niets afhouden. Kom maar, met al uw oordeel, met al uw beschuldiging, met al uw aanklacht. En vlucht tot hem, die het in zijn leven uitgeroepen heeft. Komt allen tot mij, die vermoeid en belast zijn, opdat ge kerstfeest zou mogen vieren. En wat is het zalige, liefden. Ik herhaal het nog eens. Om zo door het geloof kerstfeest te mogen vieren. Om met de herders vol verwondering en aanbidding te zien. In dat zalige wat daar geschied is. Dat hij nu, de Heer, de eigenaar is geworden van zijn kerk. Die de zijnen nooit en te nimmer begeeft en verlaat. Dat wil daarom leiden tot blijdschap. En dat is dan ook de derde gedachte waar we een ogenblik nog bij willen stilstaan. Maar laat ons eerst zingen uit Psalm 81. En daarvan de versen 1 en 2. Zingt nu blij te moe het machtig opperwezen een lofzang toe. Om ons heilgenot worden Jacobs God met gejuich geprezen. En wat er verder volgt, de versen 1 en 2 uit Psalm 81. Thank you. Het is naar de aard van het geestelijke leven, geliefden, dat het instemt met wat wij gezongen hebben, dat namelijk de roem, de eer van de naam des Heren verbreid moet worden. Ik zei, dat is naar de aard van het geestelijke leven, want immers daartoe heeft God niet alleen de mens geschapen, maar daarvoor heeft de Heere hem ook wedergeboren. Daarvoor is Christus hier op aarde gekomen, opdat zijn kerk hem de lof, de eer en de heerlijkheid zou toebrengen. En daarom het geloof, wanneer dat inderdaad werkzaam is, begeert dan ook te komen daar waar ze God deugden, de grootheid van zijn naam gaat verbreiden. En daarom die herders, als ze die boodschap ontvangen, dan hebben ze niet die boodschap voor kennisgeving aangenomen. Dan is het ook niet zo geweest, geliefden, dat ze inderdaad wel met stille ontroering hebben geluisterd. Maar dan gaan ze straks naar de stad Davids. Want de Heere die heeft er immers uitdrukkelijk bij gezegd dat hij is Christus de Heere en dat hij geboren is in de stad van David. Dat was het bewijs, het teken van de echtheid, van de mededeling van het evangelie van de engel des Heeren. En daarom, wat zien we straks gebeuren? Die herders gaan uit. Die herders, geliefden, die hebben in die boodschap de trilling, de ontroering Gods mogen onderkennen. En daarom, de Heilige Geest, geliefden, die heeft dat geloof werkzaam gemaakt. De Heilige Geest die doet ze met haast straks uitgaan. En daar zien we ze dan straks ook neerknielen voor de kribbe van Bethlehem. In blijde verwondering, maar ook met heilige aanbidding. En nu weet ik niet, geliefden, in hoeverre de herders het evangelie van kerstfeest hebben verstaan. Dat weet ik niet. Maar ik weet wel dat, en dat kunt u lezen in het vervolg van dit kerstevangelie, dat die herders met blijdschap en verwondering terugkeerden, verheerlijkende en prijzende God. En het verheerlijken en het God prijzen vloeit altijd voort uit de vrede met God. Natuurlijk, dat kan niet anders. Wanneer ik onvrede in mijn hart heb, kan ik God niet prijzen. Maar wanneer ik vrede in mijn ziel ervaar, dan kan ik en dan wil ik en dan begeer ik de Heere te groot te maken en zijn deugden te prijzen en te verheerlijken. En daarom, we kunnen zeer zeker ervan op aan dat toen die herders daar neerknielden voor de kribbe, geliefden, dat ze in dat kindeke de grote vredemaker hebben gezien, die vrede werkt tussen God en den zondaar. Daarom kunt u ervan op aan dat die herders in die geboren koning de vervulling van al Gods beloften hebben verstaan en gezien. En daarom hebben ze uit de volle en zalige blijdschap van hun hart God groot gemaakt, geprezen en verheerlijkt. Nou, daar hebt ge de aanbidding. De aanbidding waartoe alle geloof van de kerk des Heren moet leiden. Aanbidding. Dat is, ja, dat is eigenlijk niet onder woorden te brengen. Daar moet je in zijn. Dat moet je beleven. Om, niet om het te kunnen zeggen, maar om het te kunnen beoefenen. Dat is die heilige verwondering. Dat is die zalige blijdschap. Soms stille, soms uitbundige blijdschap. En het is bij die herders vast en zeker naar oosterse wijze uitbundige blijdschap geweest. Zodat ze gezongen hebben misschien, laat ieder nu Gods goedheid loven, want goed is Oppermajesteit zijn goedheid. Gaat het al te boven, zijn goedheid duurt in eeuwigheid. Dat is de blijdschap, de zalige blijdschap van het kerstfeest, zoals dat door herders, door engelen is beoefend geworden. En daarin was maar één doel, en dat was om God en zijn deugden te verheerlijken. Nu kennen we zo kerstfeest? is dat onze begeerte. Om mijn leven me misschien ver van den Heere af, want dat kan op kerstfeest. Nee, geliefden, ik wil u vanmorgen niet wat opzwiepen, want dan weet ik wel, dat is niks. We kunnen elkaar wel wat opzwiepen, maar dat is het niet. Maar ik zou u wel willen leiden tot de bron van alle blijdschap, en dat is tot Christus. O, daar, o mijn medezondaar, ziet hem daar in de kribbe van Bethlehem. Smeek den Heere om ogen des geloofs, om hem te aanschouwen voor het eerst op bij vernieuwing. Opdat de Heere de eer hier, vandaag, heden, op het kerstfeest zal ontvangen van de wonderlijke openbaring van zijn liefde. En ge iets zoudt verstaan van wat straks in de hemel altijd gedaan zal worden. Dat is God groot maken uit een overvolle ziel. Want dat is het. Want als de ziel over is, dan wordt vervuld, dan vloeit mijn mond steeds over van uw eer, gelijk een bron zich uitstort op de velden. Dat is die zalige, dat is die volkomen blijdschap des harten, waardoor we God prijzen en hem alle eer gunnen van het wonderen dat op kerstfeest is geschied. Nu, kennen we daar wat? Want anders, laten we dan maar eerlijk zeggen, geliefde, wat zijn we dan? Dan stekenblind. Wat zijn we dan ontzaggelijk arm. Dan kunnen we in dit leven veel, misschien wel alles hebben wat ons hart begeert. Maar dan missen we ten diepste de bron van alle zaligheid en vreugde door het geloof in ons hart. En dat dient noodschuld en gemist te worden. En daarom, mijn medezondaar, zoek dit toch dat er verkrijgen is uit loutere genade bij den Heere. Bid en worstel hier, om leef hier niet overheen. Want dat kind in Bethlehem dat nu nog u verkondigd wordt, dat heden u nog aangeboden wordt om niet kan, morgen de rechter van hemel en van aarde ook voor u zijn. En daarom, wie hem verwerpt, die verwerpt hem die hem gezonden heeft. Dat is God zelf. O, daarom maak ernst met deze heerlijke en zalige boodschap. En het zou zo dienen te wezen dat ge hier buiten dit leven niet meer zou kunnen. Vraag en smeek daar de Heere om en kinderen des Heeren. Nee, ik ga vanmorgen niet al op in op allerhande wantoestanden hier in het leven kunnen zijn die ons afhouden van de Heer. Maar ik zou één ding willen zeggen. Wat is het dat ons afhoudt ervan om kerstfeest te vieren? O, laat dat vandaag, laat dat u in de engte brengen. Laat u dat in de nood, laat u dat misschien zelfs in de schuld voor God brengen. Maar bedel en smeek den Heere, ach Heere, laat het toch kerstfeest vandaag in mijn hart mogen zijn, om de blijdschap des geloofs mededeelachtig te mogen worden. Want die de blijdschap hier beoefent, die ontvangt de voorsmaak van wat het eeuwig straks zal zijn, als we het Lam Gods de lof en de eer zullen toebrengen. Amen. We zeggen de naam uw goedheid ootmoedig dank, Heere, dat we vanmorgen hier samen mochten komen onder de verkondiging van het rijke kerstevangelie. En al was het gebrekkig, Heere, gij kunt er toch gebruik van maken om het te zegenen aan aller hart. En trouw ontfermer, wij bidden van u, laat daarom in de eerste plaats die honger naar deze geestelijke zaken in aller hart geboren worden, opdat gij niet alleen hier ons aangekondigd en aangeboden wordt als de volkomen zaligmaker, maar dat het niet zou moeten worden, Heere, onze rechter, die ons terwille van de verwerping van dit evangelie zou moeten oordelen. God van alle genade, wil in het bijzonder ook in de harten van uw gunstgenoten dit werken wat we zo nodig hebben op het kerstfeest, opdat we Sions koning in zijn heerlijkheid in zijn schoonheid mogen aanschouwen, zoals hij kind is geworden in Bethlehems kribbe. Trouwe koning, maak gij het om uw naams wil dan deze dag verder met ons wel. Verheerlijk uw genade en laat er iets van de lof des Heren in onze keel mogen zijn om u te prijzen, om u groot te maken voor het wonder uw liefde, geopenbaard in de kribbe van Bethlehem. Denk aan ons het verdere van deze dag. En als we ook vanavond weer samen hopen te komen, heren, laat dan niemand thuis blijven. Maar laten we allen, kon het wezen, met een biddende ziel opgaan. En vergun ook dan, heren, uw goddelijke zegen aan uw gemeente. Vergeef onze zonden en denk aan ons in uw goedheid en genade om Jezus wil. Amen. We zingen nu nog met elkaar uit de lofzang van Maria, het derde vers, hoe heilig is zijn naam. Laat volk bij volk tezaam barmhartigheid verwachten, nu hij de zaligheid, voor die hem vreest bereidt door al de nageslachten. De lofzang van Maria en daarvan het derde vers. Ik deel onze belijdenisschattegezanten mee dat we zaterdagavond wel belijdenisschattegezatie van 7 tot 8 uur hebben. Vanavond om 5 uur hoop voor u voor te gaan, dominee Langbroek. De kerkenraad die zegt hartelijk dank voor het ontvangen van de volgende giften. 1 van 50, 1 van 25 en 2 van 10 gulden voor de kerk en een gift van 10 gulden voor de diaconie. Morgenmiddag om 2:30... hoopt de zonderschool kerstfeest te vieren. En natuurlijk zijn alle ouders en belangstellenden daar van harte welkom. En ik zou u willen opwekken om dan daar ook tegenwoordig te zijn. En morgen vroeg, dat is dus de tweede kerstdag, hebben we dan, zo de heren wil, om 9:30 weer gewoon dienst. Ga nu allen heen in vrede en ontvang met biddende harten de zegen des heren. De genade van den Heere Jezus Christus, de liefde Gods des Vaders en de troostvolle gemeenschap van den Heiligen Geest, zij en blijven met u allen. Amen.